hebben heel veel uitgezongen. Wie Jezus is, wat hij doet en waar hij toe oproept. En vanmorgen heb ik een verhaal van onze Heer Jezus en hij heeft een ontmoeting. Jezus ontmoet diverse mensen. Maar in dit verhaal wordt Jezus geraakt. Dat lees je in de emoties die beschreven staat. En dan moet je weten dat dit verhaal zich afspeelt aan het begin van Jezus' bediening. Dus aan het begin als hij naar buiten treedt. Het is een heel klein verhaal. 6 versen totaal. Maar elk vers maakt iets open. Iets nieuws. Laat iets zien wie Jezus is en hoe hij in het leven staat met God. Ik hoop dat dit kleine verhaal voor ons iets groots opent in ons hart. En dat is mijn gebed. Het gaat in het verhaal om leven of dood. Het gaat erom wat je wel mag doen of niet mag doen. Of moet je het doen zoals God het je ingeeft door zijn geest. En ik vertel er vanuit Marcus en ik vertel je erbij in Lucas en Matthäus is die ook beschreven. Marcus 3 vers 1 tot 6. En Jezus komt opnieuw in de synagoge. En er is daar iemand die een verschrompelde hand heeft. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zal. Opdat zij hem kunnen beschuldigen. En hij zegt tegen een man die de verschrompelde hand heeft. Sta op en ga in het midden staan. Hij zegt tegen hen, dat zijn de Farizeeërs. Is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En ze zwijgen. En nadat hij hen rondom toornig aankijkt en tegelijk bedroefd is over de verharding van hun hart, zegt hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij steekt hem uit en zijn hand wordt hersteld, gezond als de andere. En als de Farizeeërs weggaan, beraadslagen zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe ze hem om kunnen brengen. Wat zien we in dit verhaal? We zien Jezus, hij gaat naar de synagoge. We zien Farizeeërs die op hem loeren en scherp op hem letten. Ze willen hem pakken, ze willen hem doden, al vanaf het begin van zijn bediening. We zien Jezus die een vraag stelt. Een vraag die de hemel wil openen. En we zien Jezus die geraakt wordt. Hij is toornig en bedroefd. En Jezus zien we, hij gaat de confrontatie hier niet uit de weg. Hij had ook weg kunnen gaan of niets kunnen doen. Deze Sabbatochtend. Wat ik voel in het verhaal is een spanning. Een spanning waar het gaat om Jezus. Niet zozeer als eerste instantie die verschrompelde hand. Het gaat om Jezus. Ze houden hem in de gaten. Ze willen hem pakken. Het gaat eigenlijk om macht. Hij treedt net naar buiten. En hij heeft een leer met gezag. En er gebeurt van alles. En die Farizeeërs, ja, die voelen hun koninkrijk bij wijze van spreken ten ondergaan. Wat gebeurt er dan hiervoor? Want hij is net naar buiten getreden. Hij is net zijn bediening gestart, heeft zijn leerlingen geroepen en hij geneest dan een verlamde. Hij vergeeft zonde. Nou, die Farizeeërs vinden dat niks, want die hebben de wet. God alleen kan zonde vergeven. Jezus zit aan tafel bij Levi, een tollenaar. Ja, dat hoor je ook in die tijd niet te doen. En weet je wat ze ook niet doen, zijn leerlingen? Ze vasten niet, staat er vlak hiervoor. Ja, dat is toch een wet, waarom houden ze zich daar niet aan? En Jezus loopt op de Sabbatsdag hiervoor door de korenvelden. Ik zie hem lopen met zijn leerlingen. En ze plukken aren. Ja, dat mag niet op Sabbatsdag. Dat is een wet. Ook hier krijgt hij een discussie met de Farizeeërs die op hem loeren. En dan zegt hij, de Sabbat is er voor de mens. En de mens niet voor de Sabbat. Ze begrijpen het niet. Misschien begrijp je het wel. De spanning is ten strijde. En Jezus, hij komt weer in de synagoge. Zoals hij gewoon is. Zoals wij gewoon zijn hier te komen. In de gemeente, zo kan je hem gewoon plaatsen. En hoe kom je dan naar de gemeente? Hoe ben je vanmorgen gekomen? Met welk verlangen? Met welk uitzien naar? Met welk innerlijke hart? Er kan van alles nog in gebeuren. En dan is er Sabbat. Een Sabbatochtend deze morgen. Weet je waar het begint met de Sabbat? Genesis. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En Exodus 31 voegt daaraan toe, hij, dat is de Sabbat, zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Want de Heere heeft in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt. En op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Ademscheppen, vertaalt de Naardense Bijbel. Dus een Sabbatsdag. Een dag van de rust. Een dag om op adem te komen. Verkwikt te worden. God geeft het voorbeeld. In zijn scheppingswerk al, toen der tijd. Hij rust de zevende dag. Nou geloof ik dat God niet wettisch is. Dus is een dag een dag? Is het een hele dag? Weet je, ik dacht erover na. 50 jaar geleden, 60 jaar, 70 jaar geleden hadden we echt die dag, die moest die dag zijn. Dan mocht je niet werken. En die regelen ze best goed. Want eigenlijk vergeten we hem nu gewoon. En razen we alle dagen maar door. Of is dat niet zo? Voor mij is het belangrijk dat er sabbatsdagen en momenten zijn. En dat zijn momenten dat je alles loslaat. Dat je tot rust komt. Zelfs je zorgen, waar de tekst vanmorgen nog mee begon, wees niet bezorgd. Bij de Heer laat, niet weer oppakt die dag. Aandacht geven aan je ziel. Aandacht geven aan wat werkelijk op dat moment aandacht behoeft. Als ik kijk in de wereld, maar ook kijk soms in mijn eigen leven, is er een slavendrijver aan het werk. Weet je hoe vaak ik zeg en hoe vaak ik hoor? We hebben het druk. En dat is niet alleen als je werkt, maar ook gepensioneerden hoor ik het zeggen. Van jong naar oud. We hebben het druk. Er is een geest bezig die de schepping en die de mens wil verwoesten. En alleen de mens kan ervoor kiezen. Dus jij en ik kan ervoor kiezen om hiermee op te houden. Ja, om te kiezen in momenten voor rust. Om te kiezen om Sabbat te hebben met Gods woord, met Gods geest. En niet even vluchtig dat dagelijks woord te lezen wat mij ook wel eens overkomt. Dat gaat iets dieper. Vertrouw dan in de situatie waarin je staat of bent op de Heer. Of je nou ziek bent, zorgen hebt, vertrouw op Hem en laat het los. Zet de aanknop, daar heb ik het wel eens over thuis, zet die even uit. Laat alle prikkels even gaan, want je kan zoveel in je opnemen in deze tijd. En zelfs kunnen het nog goede dingen zijn. Maar soms is het even nodig om Sabbat te hebben. Zoals de Heer rustte van zijn werk en verkwikt werd. De vraag is, leeft de mens om te werken of werkt de mens om te leven? We gaan terug naar de Sabbatsdag van Jezus. Hij is in de synagoge en we zien mensen, we zien een groep Farizeeërs. We zien Jezus en we zien die man met die verschrompelde hand, als je het voor je kan halen. En Lucas vertelt erbij, het is een rechterhand, een klein of groot detail. Maar deze man heeft een beperking. Hij heeft een handicap. Voor hem geen toekomst. Als je rechterhand mist en de meeste mensen zijn rechts, ja, dan kan je niet zoveel. Zelfs niet schrijven, dan moet je met links bij wijze van spreken gaan leren. We weten niet of die ziek is. We weten niet of die zo geboren is. Het staat niet beschreven. Het is misschien wel zo'n man, dacht ik toen ik erover nadacht, die een beperking heeft die je eigenlijk niet wil zien. Ken je dat? Als je in de supermarkt loopt met een kind en daar is iemand met een beperking, wat het dan ook is, en dan zegt dat kind, mama, kijk eens. En wat doet de mama? Sst. Een mens die eigenlijk niet gezien mag worden, maar de mens is niet de beperking, die hand is niet een mens. Het is de mens die daar staat en dat ziet Jezus. En dan die Farizeeërs, hè. Ze letten scherp op hem, waar hij mee bezig is. En Lucas voegt in het verhaal toe, Jezus kent hun overwegingen. Hij weet dus wat er in hun omgaat. Hij weet dat ze hem willen doden. Hij weet dat ze hem willen pakken op deze Sabbatsdag als hij zal genezen. En wat ik mooi vind aan Jezus, ik zou weglopen denk ik als ik het wist. Maar Jezus gaat confrontatie aan. Die laat zich niet wegduwen en zeggen, morgen kom ik wel terug om jou te genezen, want dan is het geen Sabbatsdag. Hij gaat er niet uit de weg. Ja, je kan denken, Heer, is dat nou zo tactisch? Het zou makkelijker zijn geweest als u even niks had gedaan en gezegd, joh, kom jij morgen terug, dan genees ik je morgen. Maar daar gaat het Jezus niet om. Jezus wil iets openleggen in de hemel en iets open doen in deze situatie voor de mens, maar ook voor de farizeeërs en ook voor ons. Terug naar de man met die rechter verschrompelde hand. De Naarderse Bijbel vertelt ons dat hij dor is, dat hij droog is. Hij is vermagerd, een ledemaat beroofd van natuurlijke sappen. Voor deze man is het bij wijze van spreken elke dag Sabbat, want hij kan niet werken. Maar hij heeft genoeg zorgen. Die hand, heb ik gedacht, staat voor kracht. Daadkracht. En een rechterhand, dan kun je denken aan het werken van Jezus door Heilige Geest aan de rechterhand van God. Hij die voor je pleit aan de rechterhand van God. Hij wil werken in daadkracht door zijn geest in ons. En toen dacht ik, en die vraag stel ik mezelf dan, hoe daadkrachtig is mijn gebed? Hoe daadkrachtig is mijn vertrouwen? Hoe daadkrachtig is mijn geloof en mijn belijden? Heeft dat nog een daadkracht in zich? Een geloof dat de Heer er is. Een geloof dat Hij voorziet als het even moeilijk is. Een vertrouwen wat niet is vast te leggen aan wat ik wil of hoe ik wil dat iets loopt. Maar dat Hij zorgt dat Hij om en in ons heen is. En kan ik daarin en vanuit bidden daadkrachtig? Ook als ik zie als er van alles om me heen gebeurt. Van ziekte, van tegenstand, van zorgen, van moeheid. Kan ik dan daadkrachtig in momenten, en dat hoef je echt van mij niet de hele dag te doen, maar momenten van daadkracht, momenten van daadkrachtig gebed, dat je het uitspreekt naar de Heer. Ja, Heer, ik vertrouw op u. Ik geloof in u. Ik geloof in uw plan. Ik geloof in uw werk. Ik geloof dat u me weer uit die put haalt. Of ik geloof dat u me door de ziekte heen helpt. Op jouw manier, in jouw situatie. Dat is dan aangevuurd van, door Heilige Geest in je. En die rechterhand staat dan ook voor werking van Heilige Geest. Het leven vanuit Gods Geest. Ik spreek er vaker over. Maar het heeft mijn ziel om naast het woord, wat we zo hebben opengedaan, waar we zoveel in kennen, dat Gods Geest toch nog meer de ruimte krijgt in ons hart en onze ziel. Want Jezus handelt hier vanuit Gods Geest. Hij gaat niet denken, wat staat er in het woord en wat mag ik wel en niet doen. Gods Geest stuurt hem aan. En heb ik gebieden in mijn leven, waarin mijn rechterhand, werking van Gods Geest, is verdord, verdroogd, dat kan je merken, dan droogt het leven uit. Drogen daden uit, droogt gebedsleven op, verdorren ledematen, beroofd van water, vermagert geloof en vertrouwen. En dit is soms een proces wat er heel langzaam insluit. En soms kan het er opeens zijn als er iets heftigs in je leven gebeurt. Misschien ken je dat, dat je dan opeens merkt dat het dor wordt en verdroogt. En het gebedsleven dor wordt bijvoorbeeld. Maar Jezus zegt, als je het merkt, kom tot mij. Ik zal je rust geven. Jezus zegt, als je het merkt, kom tot mij. Ik zal je levend water geven die in je binnenste wil werken. Die in je binnenste wil stromen. Daar werkt Gods Heilige Geest in je hart. En waar denk je aan als er staat door? Ja, mijn gedachten gaan altijd uit naar één stuk in de Bijbel dan. Misschien jullie ook. Aan Ezechiël. Ezechiël. Die ziet die dorre doodsbeenderen. En wat moet hij doen? Hij moet profeteren. Hij moet profeteren. En hij moet zeggen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En dat mogen we blijven profeteren. Hoe dor, doods iets ook is. Blijf profeteren, ook als er een jamaar klinkt in je innerste. Als er dingen zijn die naar beneden gaan, zie, de Heer zal zijn geest weer in me brengen. En ik zal levend worden. En dat geloof ik. En dat vertrouw ik. Want zo is de Heer en dat zal hij doen. Moet je voorstellen, we gaan terug naar Jezus. Jezus ziet die man met de beperking. En hij ziet die farizeeërs om zich heen. De farizeeërs zien die man niet. En niet die beperking, daar gaat het niet om. Het gaat hun om Jezus. Ze loeren op hem. Ze willen hem doden. En Jezus doorziet het. Hij kent hun overwegingen. En hij weet dat ze kijken of hij deze man zal genezen. Want er is een ongeschreven wet in die tijd. En weet je wat hij zegt? Die wet hebben de farizeeërs gemaakt. Want ze moesten toch even leiden wat je wel en niet mocht doen. Je mag iemand niet helpen op de Sabbat als het niet levensbedreigend is. Nou, die hand heeft die man al. Misschien jaren vanaf zijn geboorte. Dus het is niet levensbedreigend om hem nu te genezen. Maar Jezus ziet niet dit. Jezus ziet een mens met een handicap. Een mens zonder toekomstperspectief, met geen leven. En dan gaat het toch niet meer om de Sabbat. Het gaat om het leven. En hij kent hun overwegingen om hem te doden. En hij kent hun overwegingen vanaf het begin. En wat ik mooi vind, dacht ik aan Jezus, dat hij er niet van de leg van is. Hoe vaak raak ik van de leg als ik merk dat vijanden me weer willen doden of op me afkomen. Of dat er van alles werkt. Laten we de Heer daarin volgen en meer daarin gelijk worden. En ons ja, niet zo van de leg zijn, maar weten dat de Heer naar die toekomst werkt. En naar herstel van zijn totale plan. En wat doet Jezus? We hebben het gelezen. Hij zegt tegen de man die de verschrompelde hand heeft, sta op en ga in het midden staan. En hij zegt tegen hen, is het geoorloofd op de Sabbatsdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwijgen. Nou, dus de Bijbel zegt, hij zegt tot de mens die de dorre hand heeft, waak op naar het midden. Jezus zegt tot de mens die de dorre hand heeft, waak op naar het midden. Dat is wat Jezus zegt. Ook als wij dorheid merken. Als wij merken, de geest gaat er misschien een beetje uit. Waak op. Als hoop vervliegt, als geloof wordt afgesneden, zegt het Jezus het altijd weer. Waak op. Kom in actie. Ik kan niks doen zonder dat jij beweegt. Jij moet opwaken en in het midden gaan staan. Jij mag weer opstaan. Net zongen we het uit. Sta op en ga. In situaties mag je opstaan. En mag je de woorden van Jezus zelf in je hart horen die hij spreekt op dat moment. En de man wordt in het midden gezet. Die man in het midden. Die farizeeërs daaromheen. Hoe zou dat zijn? Hoe zou jij het vinden? Als je een beperking hebt. Nou, laten we beginnen met in je lichaam en je wordt in het midden gezet. En iedereen ziet jou en soms te veel je beperking. Ja. En wat zou het zijn als jij in het midden wordt gezet? Met je geestelijke beperking nog en handicap. Zie je die? Mag die er zijn? Jezus ziet niet alleen je geestelijke beperking, Jezus ziet wie jij bent van binnen. En van daaruit wil hij die beperking herstellen in jou. Of dat nu is gelijk, of op den duur. dat vul ik niet in. Waarom doet Jezus dit? Die man in het midden zetten. Hij wil iets open doen. Zelfs denk ik nog voor die fariseërs. Hij heeft niet gedacht, ik schrijf ze af, of wie zijn ze. Hij heeft altijd mens voor ogen om die open te breken, om het hart te raken. Misschien staat die verschrompeling ook wel voor een wettische geest die werkt, die het leven verdort. Een wettische geest die gaat werken in plaats van Gods heilige geest. En Jezus wil dat ook openen in mijn leven en jouw leven. Zijn er misschien nog wettische geesten aan het werk? Wetticisme. Het wetticisme is het streng houden aan de letter van de wet. Maar de letter van de wet doodt en de geest maakt levend. En heb ik vaker gezegd, wetten en regels zijn niet verkeerd. Maar als ze doorslaan, dan wel. En waar zit dan dat omslagpunt? Dat is Gods geest die dat in je kan aangeven. Maar als het anders gaat dan jij wil of denkt, blijf je dan vasthouden aan jouw wet, aan jouw mening, aan jouw visie? Of kan de Heer je iets anders laten zien en laten horen in dat moment? Een andere gedachte over jezelf, misschien wel milder en ruimer, over de ander. Of dat de Heer de hemel opent en laat zien hoe het eigenlijk in de hemel is, hoe die vijanden iemand misschien wel beperken, en dat je dan weer ruimer en milder maakt ten opzichte van je medemens. Ik dacht, dan gaat het eigenlijk nog dieper. De rechterhand, heb ik gezegd, is ook het leven vanuit Gods geest. En dat kan door wetticisme verschrompeld worden. En wat doet Jezus? Heb je het gezien wat hij deed? Hij stelde een vraag, hè? Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Een leven te redden of te doden? Nou, daar heb je toch het antwoord op. Ja, het is geoorloofd goed te doen. En het is geoorloofd een leven te redden. Jezus stelt die vraag aan de fariseërs. Eigenlijk vraagt hij, waar staan jullie? Wat zijn jullie aan het doen? Waar is je hart? Waar geef je om? Gaat het echt om het goede doen? Gaat het echt om die ander? Of willen jullie leven vernietigen? Want jullie zijn mijn dood aan het beramen. En leven vernietigen op de Sabbatsdag. Jullie blikken zijn dodelijk, maar Jezus ontwijkt ze blikken niet. Jezus wil zo graag ogen openen en hij heeft een meesterlijke vraag. En Jezus is meesterlijk in zijn vragen. En ik hoop dat jij de vragen, dat ik de vragen van hem hoor. En dat dat ons dan opent, wat de Geest wil openen. Dan kan ik niet zeggen, zo en zo moet je doen. Ik kan dat niet wettisch voorleggen. Ik kan je alleen maar uitnodigen om die innerlijke weg te gaan. En dan geloof ik dat de Heer je vragen stelt. Want de meesterlijke vraag, mag je goed doen of kwaad doen, is een ander evangelie dan van de fariseeërs. Een evangelie uit Gods geest. Toen heb ik even doorgedacht over, ja, wat is dan goed doen? Dat vind ik best wel even altijd zo'n dingetje. Ik weet niet of jij dat hebt. Maar ik denk altijd, wat is goed doen? Is dat dan dat ik altijd lief en aardig ben? Ik denk het niet. Ik denk dat het goede doen is dat je het goede voor hebt met de ander. Dat je het goede ziet voor de ander. Dat je ook de hemel wil openen voor die ander. Vanuit Gods geest, in mildheid en ontferming. Dat je zo graag wil dat de ander tot leven komt en tot bloei. Het is geen wijzen met de vinger, maar wel die hemel blijven zien en daarvanuit blijven werken met Gods geest. Paulus zegt het ons heel simpel. Overwin het kwade door het goede. En dan, wat zeggen de fariseërs? Niks. Ze zwijgen. Moet je je voorstellen, hè? Dat je er staat als man met een beperking of vrouw. Jezus stelt een vraag en het is totaal stil. We hebben altijd de neiging om stilte snel in te vullen. Maar hier is het zwijgen. In de stilte wijzen ze Jezus af. Ze wijzen het goede af. En je voelt een spanning. Wat gaat hij doen? Gaat hij genezen op deze Sabbatsdag of niet? En dan vind ik het heel boeiend dat er emoties zijn beschreven bij Jezus. Ik zie het niet zo vaak in de Bijbel, maar in dit verhaal dus wel. En de Naardse Bijbel zegt, met toorn kijkt hij hen in het rond aan. Eigenlijk kijkt hij ze allemaal aan. Eén voor één. Met toorn. En bedroefd over de verharding van hun hart. En zegt tot de mens, strek je hand uit. Als hij haar heeft uitgestrekt, herstelt zijn hand zich helemaal. Twee emoties. Toorn en droefheid. Emoties van Jezus, moet je bewust zijn, zijn zonder aantasting. Zonder rafeling. Zonder verleden. Zijn emoties zijn zuiver. Hij is totaal vervuld van Gods geest. Eén met zijn vader. Maar het heeft me wel geleerd om een soort nieuw te kijken. Heel vaak wijzen we emoties af. Maar emoties zijn niet altijd verkeerd. Maar worden soms verkeerd gebruikt in je innerlijk. Als er een andere geest bij komt dan Gods geest. Als ik naar toorn kijk, dan staat er in de Strongs beroering van ziel. Aandrift, opwelling, heftige emotie, maar vooral toorn. En als ik aan toorn denk, dan denk ik eigenlijk als mezelf altijd aan deze tekst. Wordt toornig, de nieuwere vertaling is vertalen boos, en zondigt niet. Laat de zon niet ondergaan over uw toornigheid en geef de duivel geen plaats. Dat is het punt, inderdaad. Toorn is een emotie die er echt wel mag zijn. Maar niet op elkaar geeft de duivel geen plaats. Hij is toornig. Hij ziet het. Dat mensen, farizeeërs, zo vast worden gezet door wettische geesten. Daar is hij vertoornd over. En ook nog eens dat die man met die verschrompelde hand niet eens gezien wordt. Dat de wet boven het leven staat. Terwijl waar komt Jezus voor? Om leven te redden. Om je leven te behouden. Om het leven te herstellen. Dat is zijn roeping. Boosheid, dat kan een kracht zijn in je om voor het goede te kiezen. Om voor het goede te staan. En daar is geen oordeel in. Ik las boosheid vraagt te vechten voor het goede. Voor Gods geest. En te vechten tegen de geesten die dat tegengaan. En dat niet uit de weg gaan. En de duivel geen kans geven. Maar ja, wat doet boosheid soms met ons? Dat wordt een beetje te. Boos om wat de ander je aandoet. Of niet zegt, of wel zegt. Boos als je onrechtvaardig behandeld bent. Boos als, noem maar op. Het is een kracht. Als we leren de duivel geen plaats te geven. En die boosheid te richten op de geesten. De geesten die tegen zijn. Het wetticisme. En om dat te blijven zien. En soms is het dan misschien dat je wel wat zegt. En soms is het dat je zwijgt. Want Jezus zegt niks als hij ze aankijkt. En we hadden nog een emotie. Jezus is bedroefd. Ik vind dat eigenlijk heel ruim. Mild. Wijs. Alles van Gods geest zit erin. Als die mannen zo met mij waren omgegaan, had ik geen droefheid misschien gevoeld, maar er staat, hij is bedroefd om hun verharde hart. Ook die emotie is dus niet verkeerd. Maar droefheid gaat soms met ons aan de haal, dan gaat het een andere kant op. Maar op zich, droefheid, bedroefd zijn, mag er dus zijn om die harten van deze mannen, die zo verhard zijn, die hij niet kan openbreken. De hardheid van hart, ken je dat? Dan wordt je hart onbewegelijk. Dan wordt je hart afgestompt. Koppig. Niet meer zacht te krijgen. Dan is er hardheid en geen innerlijke ontferming. Geen beweging meer over die man met die beperking. Geen zachtheid van geest. En ons hart kan hard worden. En soms gebeurt dat nog. Dat kan door gebeurtenissen uit het verleden. Dat kan door teleurstellingen. Dat kan door wat er nu gebeurt in je leven. Aan ziekte, aan moeheid, aan tegenslag. Het kan door onenigheden. Je kan het merken dat je hart hard wordt en dat is niet moeilijk. Het wordt je niet meer geraakt hier. Dan zit er een laagje eelt omheen als het ware. Dan kan Gods geest door zijn woord je niet meer raken. En weet je, dan kan je op kaal geloof gaan. En ik geloof ook dat dat soms nodig is, dat je op kaal geloof gaat in wat je weet. Maar besef wel dat de Heer je in je hart wil raken. Daar de beweging in gang wil zetten. En dat mag je dan ook uitvinden naar hem. Heer, raak mij weer aan met uw woord. Met uw geest, zodat het zachter en ruimer in mijn hart wordt. Ik las, let op, als je hart verhardt, dan word je onbereikbaar voor de taal van God. De geest van God. En ik dacht, dat is het wel. Laten we bereikbaar blijven voor de taal van God. Voor de geest van God. Die hier vraagt, en dat is een meesterlijke vraag. Is het geoorloofd goed te doen of kwaad te doen? En dan heeft hij die vraag gesteld. Het zwijgen gezien. Ze allemaal aangekeken. En dan zegt hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij steekt zijn hand uit. En zijn hand wordt hersteld, gezond als de andere. Nou, dat is bijna nog mooier. Hij zegt tegen die man, strek uw hand uit. Hoor je het verschil? Als hij haar uitgestrekt heeft, herstelt zijn hand helemaal. Jezus spreekt een woord tegen de man. We horen de man niet spreken in dit verhaal. En hij zegt, strek uw hand uit. Wat zegt hij niet? Strek uw verschrompelde hand uit. Hij zegt alleen maar, strek uw hand uit. En dat vind ik ook nog wel mild naar die fariseërs. Hij legt de handen niet op. Hij spreekt geen genezende spreuk uit. Hij geeft enkel een opdracht. Een opdracht aan die man. Strek je hand uit. Ja mannen, dat is niet werken. Dat is alleen maar je lichaam stil uitstrekken. Hij had het ook anders kunnen doen. Maar het uitstrekken vind ik iets diepers hebben. Voor mij zit een uitstrekken de toekomst. Je strekt je ergens naar uit. Strekken wij ons nog uit naar de toekomst? Zie je het nog? Of wordt het uitzicht verdord door de situatie waarin je op aarde zit? Strek je rechterhand uit, zegt Jezus. En de man doet het. Hij zegt niet, die hand is verschrompeld. Hij moffelt hem niet weg, want je mag hem niet zien, want het ziet er niet uit. Hij doet wat Jezus zegt. Hij volgt de opdracht. Jezus zegt vanmorgen tegen mij en jou, strek je rechterhand uit. Strek hem uit naar mij. En ik benoem niet de dorheid, want die weet je zelf. Die zie je zelf. Dat wat verschrompeld is. Verschrompeling van geest. Strek hem enkel uit. Geloof in mijn toekomst. Geloof in herstel en genezing. En dat ik de adem geef. En jou de adem ook weer hergeef als je het nodig hebt. De man strekt zijn hand uit. En de hand herstelt helemaal, zegt de Naardense Bijbel. Wat een wonder. Dat herstel is een voorproefje wat Jezus laat zien. Van de wederoprichting alle dingen. Jezus doet dingen niet voor niets. Hij laat iets zien. Hij doet iets open. Nieuwe hemel gaat het heen. Nieuwe aarde. Ik ben gekomen om dood en dodenrijk te overwinnen. Leven te behouden. Leven te weer terug te geven aan mensen. En herstel aan te brengen. Van alles wat verdord is en droog. Toekomstperspectief geven. Daar is Jezus voor gekomen. De toekomst in dit verhaal ligt. Alles geheeld. alles opgericht. Wow. Daar zie je toch naar uit. Met een rijkhalsend verlangen. Met een uitstrekken naar. Je ziet ook al het andere. Maar zie hier naar uit. Laat onze blik daarop gericht zijn. God straks alles in alle. Wonend bij ons. Bomen met bladeren van genezing. Wat een troost. Strek je je daar nog naar uit. Dat op die dag alles geheeld zal zijn. De hand, er zat geen leven meer in. Maar door krachtwoord van Jezus en door de daadkracht van de man, want hij had hem ook niet kunnen uitstrekken, komt er herstel. En dan zou je verwachten, het verhaal sluit af met een man die lofprijst, aanbidt en zo de synagoge uitgaat. Misschien heeft hij het wel gestaan. Het staat niet geschreven. Want we lezen niet wat de man beweegt. We lezen wat de fariseërs beweegt. En als de fariseërs weggaan, beraadslagen zij meteen met de Herodianen tegen hem. Hoe ze hem om kunnen brengen. Op de Sabbat. Ja. Ja, op de Sabbat. Lucas vertelt erbij, ze zijn hun verstand kwijt. Buiten zinnen, vol woede. Wat een opstand. Tegen hem die goed doet. En wat ik mooi vind, Jezus is net onderweg. Hij zegt niet, Vader, wat doet u me aan? Waarom gelijk dit op me af? Kunt u niet even zorgen dat ik mijn weggetje rustig verloop? Nee, Jezus' leven is niet altijd een leven van gemak. Maar Jezus' leven is wel een leven van vooruitkijken. Zien waar het heen gaat. En door de tegenstand heen komen. Met Gods geest, met Gods woord en met elkaar. Tot slot. Jezus geneest hier de rechterhand van de man. Op Sabbatsdag. De dag van Gods koninkrijk. Hij herstelt zijn leven. En geeft hem weer toekomst. En maakt hem in staat om weer iets van zijn leven te maken. De man kan goed doen. Zoals Jezus als de rechterhand van God goed doet. Het verhaal is een beeld. Een belofte voor alle tijden. Voor jou en mij, voor de toekomst. Jezus, de rechterhand van God, werkt door zijn geest en herstelt de rechterhand van jou en mij en ons als gemeente. Amen.